opnemen. Okay. 1 Samuel hoofdstuk 4, vers 1. En ik lees halverwege van vers 1, enige tijd later. Ja. Heel Israël luisterde naar Samuels woord. Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. En ze sloegen hun kamp op bij Eben Hazer. De Filistijnen lagen in Afek. En nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen. 4000 man sneuvelden in de slag. Dan geef het je even onthouden. Israël werd dus verslagen. En toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël, hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gehaald. En dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. De ark van de Heer van de hemelse machten die op de cherub stroomt. En Shofni en Pinchas, de beide zonen van Eli, dat is een hoge priester in die tijd, kwamen met de ark mee. En toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam, barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. En de Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen, wat klinkt daar voor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? En toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang en zeiden, hun God is naar het legerkamp gekomen, het ziet er slecht voor ons uit, want zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen. Verlies de moed niet, Filistijnen, laat zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van de Hebreeën, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt, ten aanval. Vers 10. En de Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30.000 man voetvolk omkwamen. En de ark van God werd buitgemaakt. En Shofni en Pinchas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. Oké, tot hier. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Laten we even bidden. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord. Bid, Jezus, dat we vandaag een nieuwe openbaring kunnen krijgen. Een nieuw woord, Heer, in ons hart, Heer, dat ons leven transformeert. Dat ons gebedsleven, onze relatie met u mag doen veranderen, Heer. Dieper naar u toe, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Niemand houdt van de nederlaag. Amen. De pijn, de schaamte, het verlies dat erbij komt zien. Niemand houdt van een nederlaag. De meeste mensen houden ervan om te winnen. Oh ja, nee, althans, ik toch. Ik denk dat er weinigen zouden zijn die graag willen verliezen, nederlagen willen lijden. Het zit precies in ons. We willen graag winnen. We willen graag bij het team horen dat de overwinning behaalt. Want verliezen doet ons twijfelen aan onszelf. Verliezen maakt dat we een deuk krijgen in ons zelfbeeld. Mensen willen niet graag verliezen omdat ze anders zwak worden aanzien ten opzichte van anderen. En we houden daar niet van. We willen allemaal een beeld beschermen ten opzichte van anderen. Amen. Dat zit een beetje precies in ons gebakken. Oh, maar dank de Heer dat we opnieuw zijn geboren. Dank de Heer dat Hij iets nieuws heeft gemaakt. Amen. Maar wat als ik je nu vandaag eens wil zeggen dat God af en toe nederlagen in ons leven toelaat. Af en toe zijn er zaken in ons leven waarin dat we vallen, waarin dat we een verlies moeten aanvaarden, waar dat we een nederlaag lijden. En veel onder jullie zullen ook wel merken dat er in het leven vele nederlagen voorkomen. En je had bepaalde dromen, je had bepaalde doelen vooropgesteld en die zijn niet gehaald. Je had bepaalde plannen met bepaalde personen en die zijn niet uitgekomen. Situaties die niet gaan zoals dat we willen. Het voelt alsof het een nederlaag is. En dan komen de frustraties naar boven, omdat we de overwinning niet behalen op bepaalde verslavingen, bepaalde gedachten, zaken die ons binden. En hierdoor verliezen we de moed. En we denken dat God ons niet meer graag ziet. En geraken we in een spiraal van depressie, ontmoediging en laag zelfvertrouwen en noem maar op. Amen. Maar ik ben gekomen vandaag om te zeggen, er zijn voordelen in een nederlaag. Amen. Een nederlaag, amen, kan men op de een of andere manier, en alleen op Gods manier, positief gaan bekijken. Dan kan men omdraaien en als we het gaan geven in de handen van de Heer, kunnen we het omdraaien naar een overwinning. Amen. Kijk naar het leven van Jezus. Voor de buitenwereld was het gehele leven van Jezus een nederlaag. 3,5 jaar zitten prediken, veel succes gehad en op het einde is het dan zogezegd dan helemaal dood gegaan. Letterlijk en figuurlijk, dat zijn movements, zijn volgelingen, zelfs zijn trouwste volgelingen, amen, hebben hem verlaten. En het leek erop dat 3,5 jaar dat hij al het werk voor niks heeft gedaan. Maar nu hong hij daar aan het kruis door zijn eigen volk overhandigd aan de Romeinen, maar op de derde dag is hij opgestaan. En de nederlaag die in de ogen van de wereld een nederlaag leek, amen, werd een overwinning voor al degenen die in hem zouden geloven. Het werd een overwinning, halleluja, voor de eeuwigheid en in de eeuwigheid, halleluja. Zodat hij nu kan voorzien voor ons de spirituele leven, de spirituele redding van de zonde en de dood. Allemaal doorheen de zogezegde nederlaag van Jezus. Maar wat een nederlaag leek te zijn, werd een overwinning in Gods ogen. Amen. Het is maar een nederlaag doorheen welke bril je kijkt. En laten we terugkeren naar ons verhaal. Amen. De Israëlieten, wil je nog eens in? Hoofdstuk 4, vers 3. Amen. Zie, zoals ik zei, het is maar een nederlaag doorheen welke bril dat je kijkt. Amen. Voor de ene is de situatie een nederlaag. Voor de ander is het een moment van zelfreflectie. Voor de een is het verliezen van een gebouw iets alsof het het einde van de wereld is. Voor de ander is het, oh, dan bouwen we gewoon een nieuw. Dan beginnen we gewoon opnieuw. Snap je wat ik wil zeggen? De een ziet een nederlaag als een aanval op zijn kunnen en zijn zelfvertrouwen. Zakt hierdoor verder weg. Maar de ander ziet het als een moment om sterker te worden. En te werken aan die zwakheden die nu juist zijn geopenbaard. Het is maar hoe dat je het ziet. Als je ergens wilt geraken in het leven, moet je om kunnen gaan met verliezen. Moet je om kunnen gaan met nederlaag. Moet je om kunnen gaan met die deuken die we krijgen in ons zelfvertrouwen. Amen. Zeker in de sport. In de sport is het enorm belangrijk. Als jij ooit de grootste wilt worden, en niet iedereen heeft die ambitie, dat weet ik. Amen. Maar dan moet je kunnen omgaan met verliezen. Dan moet je kunnen omgaan met nederlagen. Ik heb de voorbije week een goede documentaire gezien over Michael Jordan. Die ken je wel, hè? Door vele, misschien ken je hem niet, door vele bekend als de grootste basketballer aller tijden. En er was zo'n blik achter de schermen van hoe dat zijn karakter was. En we weten wat hij gepresteerd heeft op het veld, maar zijn karakter was iets uniek. Zijn mentale veerkracht was uniek. Hij wist dat hij de beste was, maar af en toe was er nog een nederlaag. Af en toe verloor hij. Maar hij kon dat omdraaien om de volgende keer er nog beter uit te komen. Om nog sterker. Hij vluchtte er niet van weg. Hij wist gewoon, oké, ik zat in een zwak moment en hier moet nog aan gewerkt worden. En als ik daaraan kan werken, dan worden we nog beter. En mij zullen ze niet meer de volgende keer nog liggen hebben. Dus, snap je, dat was een zekere veerkracht, een mentale veerkracht. En elke topsporter, elke succesvolle zakenman, elke politieker die aan de top staat, kunnen op een of andere manier heel goed omgaan met setbacks, met terugvallen en met nederlagen. Amen. En we bidden in de naam van Jezus dat wij hetzelfde kunnen doen met de hulp van God. Amen. Is het zeker mogelijk. Amen. Om terug te gaan naar 1 Samuel. Israëlieten waren daar aan het vechten tegen de Filistijnen. En het boek van 1 Samuel is een overgangsperiode. Het is overgangsperiode van de rechters naar de koningen. De rechters was af en toe dat God een man of vrouw oprichtte om dan het volk te leiden. Maar als die man of vrouw dan weg was, dan ging het volk ook weer terug in verval. En dus ze vroegen op den duur naar een koning. En dit is een beetje een tussenfase. En de profeet Samuel zou deze overgang voor deze overgang gaan zorgen. Hij zou Gods instrument worden in het kiezen van de volgende koningen. Maar Samuel was nog niet in controle. Hij was al wel bekend als profeet in Israël, maar hij stond nog onder de hoede van zijn spirituele vader, de hoge priester Eli. En het land van Israël lag constant in oorlog met zijn buurlanden. En er was geen vrede, er was geen rust. Af en toe zorgde een rechter of een richter ervoor dat er rust was, maar dat was niet blijvend. En dus in dit verhaal was er weer die strijd. Tussen de eeuwige strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen. En in hoofdstuk 4, vers 3 lezen we. dat er 4000 man sneuvelden. En wanneer dat ze terugkwamen in het kamp, vroegen de oudsten van Israël af... Vers 3. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël... Hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten lijden? Hun zelfreflectie is goed. Ja? Zelfreflectie is goed zolang we het op de juiste manier doen. Nederlaag lijden is inderdaad niet leuk, het is pijnlijk, maar dank de Heer dat we naar Hem toe kunnen gaan met onze vraag. We moeten tot de Heer gaan in gebed om te vragen, Vader, wat is hier mis? Waarom gebeuren de dingen die gebeuren? Niet met oog op zelfmedelijden of in de hoop dat God vlug de situatie zal gaan omkeren, maar in de hoop en in het geloof dat God zal openbaren, datgene dat er misschien mis kan zitten. Nu, er kunnen verschillende manieren zijn, verschillende redenen zijn waarom dat de situatie niet zoals ze is, ja. Waarom dat de dingen tegenslagen, waarom dat je die job niet krijgt waarop je al zo lang hebt gehoopt, ja. Het is niet altijd dat er iets mis is met jou. Soms zegt God, waar dat hij de ene deur sluit, gaat hij een ander open. Amen. Soms is dat we doorheen een periode moeten gaan van intense bekering, dat het droog lijkt, alsof we naar de dieper onze wortels moeten trekken naar de Heer toe. Ja, er kunnen verschillende redenen zijn. Belangrijk is dat je die relatie onderhoudt. God zal wel openbaren. Amen. Maar de oudste hier van Israël, ze vroegen zich af, wat is er mis? Ja, maar ze gingen niet luisteren naar wat de Heer zou kunnen antwoorden. Ze hoorden niet of ze wachten niet op een antwoord. Ja, we lezen verder. Hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten lijden? Ze vragen dus niet aan Samuel. Samuel, kun je eens bidden? Normaal moet Samuel altijd bidden. Hè? Dan zal Samuel afkomen en antwoord. En dan had Samuel gezegd, het is Eli en zijn zonen. Hè? Die waren slecht, die zonen. Ik zal het er straks nog over hebben. Het was omdat ze de Heer hadden aanzien als een soort van afgod. Een traditie. Ja? De Heer was maar een talisman geworden. Want zie hoe dat ze het behandelen. We lezen verder. De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de groep van onze vijanden. Dat klinkt goed, hè? Ah, we hebben een nederlaag. Ja, maar wacht, we hebben hier toch ergens een ark. Weet je wel, een ark. En vroeger hebben we daar altijd overwinningen mee behaald. Vroeger hebben ze daarmee gewandeld doorheen de zee. Weet je nog, man? Ja. Oh ja, die moet gewoon bij ons zijn. En dan komt dat in orde. Amen. Maar hadden ze de Heer laten antwoorden, in plaats van direct zelf initiatief te nemen, dan had hij kunnen vertellen waarom ze nederlaag hadden geleden. En de oorzaak lag hem niet omdat was het een houten doos met goud rond. De reden was niet omdat die er niet in hun midden was. Nee, de oorzaak lag in de conditie van hun hart. De oorzaak lag hem in het feit dat ze idolen hadden in hun hart en ze zagen God niet als de heilige van Israël. Er was een religieuze mindset dat in de harten kroop van de mensen. En een land dat geleid werd door een corrupt priesterschap. De oudste van Israël stelde de juiste vraag. Hoe komt het dat we een nederlaag lijden? Maar ze wachten niet op het antwoord. Ze raadplegen niet de Heer in hun beslissing. Zij gingen over tot actie en ze dachten dat zoals in de vorige overwinningen, de ark des verbonds was erbij, dus nu zal het ook wel zo gebeuren. Amen.
Momentje.
Dat brengt mij bij de voordelen van een nederlaag. Zie, een nederlaag openbaart zwakte van bijgeloof. Elke mens, wel niet elke mens, maar de meeste mensen hebben zo van die zaken van bijgeloof. Ja? Een kruisje dat je bijhoudt, een soort gebed dat je opzegt, omdat het nu de een of andere traditie is. Zelfs in de kerk kunnen we bijgelovige dingen, wel tradities die bijgelovig kunnen worden. Ja? Alles kan een soort van bijgeloof worden. Het is die relatie met God die vers en dynamisch moet blijven. Dat wanneer de Heer ons iets instrueert om iets anders te doen, dat we dan ook dat andere gaan doen. In plaats van bij te blijven bij het oude en zeggen, ja, maar we hebben het al 1000 jaar zo gedaan, we zullen het nu ook zo blijven doen. En dan kan het een bijgeloof worden. Zie, die ark des verbonds was een kist gemaakt uit hout, overladen met goud en edelstenen. En het was een heilig artefact. Ja? Het was een symbool, een visueel symbool van de Shekinah glory van de Heer. Hè? de glorie van de Heer tussen de cherubs. En normaal zou dat in een tent moeten zitten, de tent des verbonds. En daar mocht dan ene keer op een jaar iemand binnenkomen, hè, Mozes. Maar die tent, die was er blijkbaar niet. Die ark hebben ze blijkbaar uit de tent gehaald, waar dat ze normaal moest staan. Die mocht niet zomaar getransporteerd worden. Die mocht niet zomaar gebruikt worden als een of ander good luck charm. Hè? Als een kettingsken of een steentje waar dat we aan gaan wrijven, dan denken we dat alles goed gaat komen. Zij waren met andere woorden, zij zagen het heilig zaken van de Heer, zagen ze als een bijgelovig iets. Niemand mocht dat aanraken buiten een select groepje van mensen. Dat mocht zelfs niet uit die tent worden genomen. En David heeft daar later inderdaad een grote les uitgeleerd toen dat hij ook dat ding wou krijgen in zijn tempel. En iemand, je kent het verhaal met die kar en dat viel onver en zo ver. Maar wat. Amen. Maar ze gebruikten dus de zaken van God voor hun eigen agenda. Ja, zij gebruikten de dingen van God die heilig zijn en goed zijn, maar ze gebruikten het voor hun eigen agenda. Ze riepen op de ark van het verbond in plaats van op de Heer van het verbond. Amen. Ze riepen om die doos in hun midden te krijgen, terwijl de Heer had gezegd, nee, dat mag niet, je moet daar blijven. Amen. Alleen onder speciale omstandigheden, alleen als ik het zeg dat het gaat, ja, maar anders moet dat daar blijven. Maar ze riepen op die ark, op die doos, in plaats van te roepen op de Heer. Amen. En dat was dus geen heilig artefact meer. In hun ogen was het een middel om hun doel te verwezenlijken. Ze hadden geen idee dat God een onzichtbare God is. En die God kun je niet opsluiten in een doos. Die kun je niet meevoeren in een doos. Die kan je niet manipuleren met bepaalde acties of met woorden voor je eigen doel. Amen. Een symbool voor Gods aanwezigheid geeft geen garantie voor zijn kracht en macht. Het is maar dat. Het is maar een symbool. Amen. En mensen in de kerk, christenen, laten zich soms ook vangen door aan dit bijgeloof. Ze vervangen de onzichtbare tegenwoordigheid van een grote God door kleine symbolische dingen. Zoals kruis rond de nek, zogezegd voor bescherming. Mensen die beeldjes dragen van Christus, die hun heil zoeken in sacramenten, die hun heil zoeken in zalvingsolie, heil in mechanisch opzeggen van gebeden, heil zoeken in handenopleggingen, in het doopsel zelfs, in gebedsdoekjes en zo verder. En dat kan goed zijn voor een bepaald doel als je het met de juiste motivatie doet, maar dat kan snel gaan veranderen in een of ander bijgelovig traditioneel gedoe. En ook de Bijbel wordt te pas en te onpas gebruikt en misbruikt. Er zijn er die denken als je genoeg Bijbels in je huis hebt liggen, dat je dan beschermd gaat worden van het kwade. Er zijn er die denken als je bepaalde verzen mechanisch leest, dat er dan een of ander ding gaat gebeuren in je leven. Nee, dan gebruik je de Bijbel als een soort van talisman. Maar je moet niet de woorden kennen, je moet de auteur kennen van het boek. Amen? Maar we moeten ze al twee kennen natuurlijk. Amen. Maar vooral de auteur kennen. En ik geloof dat dit is wat er gebeurd is vorig jaar in de Verenigde Staten. Het was heel duidelijk dat president Trump een nederlaag had geleden. Hè? En in plaats van allerlei complottheorieën te gaan verzinnen, hadden ze moeten vragen, Heer, hoe komt het? Hè? Heel de christelijke kerk had moeten vragen, Heer, hoe komt het dat we hier een nederlaag hebben geleden? En als ze hadden gewacht op het antwoord, dan ging de Heer dat wel duidelijk maken. Maar nee, hij werd niet herkozen. Hè? En de kerk schoot in actie, ze begonnen te bidden. Hè? U hebt het beeld nog wel gezien. Ze begonnen te bidden tegen de krachten van de duisternis, hè? In november. Hè? Want er ging nog iets komen, het ging nog geannuleerd worden, het ging omgedraaid worden, het was nog niet het laatste woord. En dus ze begonnen te bidden tegen de krachten van de duisternis om het om te draaien, maar ze kwamen uiteindelijk van een kale reis terug. En sommigen hebben zich bekeerd van de valse profetieën. En sommigen vroegen zich af, waarom hebben wij een nederlaag geleden? En ze hebben een antwoord gekregen van de Heer. En ze hebben aanpassingen gemaakt in hun bediening. Sommigen hun bedieningen zijn compleet gestopt. Zijn compleet gestopt. Profetische bediening, die hebben gezegd van, we zaten ernaast. Onze motivaties om Trump op de troon te krijgen waren verkeerd. We waren een afgod aan het dienen. We waren de afgod van de vrijheid aan het dienen, hè, van de conservatieve vrijheid. Want we dachten dat hij de Messias was. We waren verkeerd. En sommigen hebben hun bediening gesloten. Omdat ze verantwoordelijkheid wouden opnemen voor de valse zaken dat ze hadden gezegd. Anderen daarentegen zijn nog steeds op zoek Met hun ark in het midden zijn ze nog steeds aan het juichen. En zijn ze nog steeds aan het roepen. En bidden voor een verandering. En de datum wordt maar steeds verlegd. En ik weet niet of je er iets van hebt gehoord, maar God maakt het nog duidelijker. Dat het is moeten gaan zoals het is gegaan. Er is een audit in Arizona geweest door de Republikeinse Partij. En ze begonnen in mei. Heb je er iets van gehoord toevallig op het nieuws? Een audit. Een audit is dat ze alle stemmen nog eens gaan hertellen. Ja, maar dat is alles herteld geweest. Hè? Door een onafhankelijk bureau. Maar nu gingen ze de Republikeinse Partij in Arizona, omdat het verschil maar 10.000 stemmen was, zeiden ze, we gaan het nog eens doen, want er is dit en dat gebeurd, en al die complottheorieën naar boven. En dan lieten ze dat doen door een onafhankelijke firma in Florida. Was niet onafhankelijk, was totaal gefundeerd door Trump. Miljoenen erin gestoken. Om maar iets te gaan vinden, al die stemmen bijeen. Ze hebben zelfs x-rays, machines erbij gepakt om die stemmen erdoor te doen. Want de theorie was dat er bamboevezels van China zouden gemaakt zijn voor die papieren stembiljetten te maken. En dat zou dan, weet ik veel, op de een of andere manier omdraaien om dan de stem naar Biden te geven, weet ik veel. Maar ze hebben alles ondersteboven gehaald. En dat is in mei. Dat was normaal een werkje van 3 weken. Nu, op 28 september, is het resultaat binnengekomen. Na maanden vragen van wanneer komt het resultaat? Ja, het komt nog niet enzovoort. Uiteindelijk was er naar boven gekomen dat er maar een verschil zat op 200 stemmen. En die 200 stemmen waren verkeerdelijk toegewezen aan Trump en zouden naar Biden moeten gaan. Dus er zijn dan nog 160 stemmen gevonden, meer voor Biden in plaats van Trump. Ik vind het wel chapeau dat ze het hebben kunnen toegeven. Volgens mij hebben ze er maanden over gedaan om toch nog maar iets te vinden van hoe kunnen we deze om gaan draaien, want we hebben niks gevonden. En ze blijven maar doorgaan, want nu komen er ineens weer andere audits in andere staten. En dat wordt allemaal gepusht door een christelijke rechtse vereniging, die zogezegd de Heer horen, want Trump moet terug president worden enzovoort. Ik zie hier een duidelijk geval van wat hier toen is gebeurd. Een nederlaag geleiden, ik bedoel, in plaats van naar zelfreflectie en te horen wat de Heer heeft gezegd, horen ze maar wat ze zelf willen horen. Amen. Maar ook hier kan het gebeuren. De kerk kan een plaats worden van traditie. Soms kan je denken dat God alleen kan werken op deze plaats, in deze plaats. En sommigen zijn dan van de indruk dat ze steeds van dienst naar dienst moeten gaan, van profeet naar profeet, van zalving naar zalving, van handoplegging naar handoplegging, om krachtig te worden in de Heer. Nee, God is niet beperkt tot deze ruimte. God is niet beperkt tot het geven van boodschappen doorheen mijn mond of andere monden. God is niet beperkt tot de aanbidding getoond doorheen onze muziek. Amen. God kan verheerlijkt worden daar waar jij bent met een oprecht hart naar Hem toe. Amen. Men kan niet verwachten wanneer men de doos meebrengt dat God daar is. Men kan niet verwachten dat, amen, als we de juiste dingen op een bepaalde manier doen, zoals we het altijd hebben gedaan, nou, dan gaan we de beweging zien van Gods geest. Als we maar die doos hebben en we beginnen luid te juichen, dan kan... Nee, God wil misschien iets nieuws doen. Amen. En dus, de Israëlieten begonnen te juichen bij het zien van de ark. En ze dachten, de overwinning is nabij. Maar weer leiden ze een nederlaag. Dit keer 30.000 man. 30.000 man kwam om. En het resultaat was dat de ark gestolen werd en de zonen van Eli kwamen om. Hun idool, die ark, werd van hun weggenomen. In de handen van de Filistijnen. Amen. God zal u vroeg of laat duidelijk maken, doorheen nederlagen, dat je idolen niets waard zijn in de strijd. In die geestelijke strijd zijn idolen niets waard. En je kan alleen op God vertrouwen en Hem gehoorzamen. Je kan alleen op Hem vertrouwen, op niets of niemand anders. En het is dan ook een voordeel van een nederlaag wanneer zwakke, incompetente, ongelovige leiders worden verwijderd. Zie hier ook 1 Samuel 2 vers 12 alsjeblieft. Je kan misschien denken, oh nee, de ark is weggenomen. Oh nee, Eli en zijn 2 zonen. Oh nee, ze zijn vermoord geweest. Zij waren de priesters van Israël. Ja, maar God wist wat er achter de schermen bezig was. En de Bijbel zegt, 1 Samuel 2 vers 12. Heb ik het niet in de lijst gezet? Oh, oké, ik zal het lezen. De zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets van de Heer aan. Vers 13. En maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. Ze waren een stel afpersers. Dat waren de mannen die het religieus gedeelte van de natie van Israël aan het leiden waren. Ja, dan kan ik wel begrijpen dat God hun de overwinning niet schonk. De mensen zaten in een corrupte religieus land. En vandaag de dag geloof ik ook dat... Soms krijgen we verschrikkelijke berichten te horen over gevallen leiders. Hè? Over nederlagen die de christelijke kerk moet meemaken. Zo bijvoorbeeld corruptie en spirituele corruptie, seksuele corruptie, financiële corruptie en zo verder. Hè? We hebben de afgelopen jaren, 2 jaar, ik denk sinds het begin van de coronacrisis, is er enorm veel geopenbaard. Het leek alsof een nederlaag, hè, dat we al de kerken moesten sluiten en we mochten niet meer samenkomen. Maar het heeft van alles naar boven gebracht. Het heeft van alles naar boven gebracht van leiders, seksuele corruptie, financiële corruptie. Het is te veel om allemaal op te noemen, hè, de verschillende namen. Maar het maakt wel duidelijk, amen, dat we niet moeten vertrouwen op mensen. Dat we niet moeten vertrouwen op bepaalde systemen. We vertrouwen enkel en alleen op de Heer. Onze God. En we stellen ons vertrouwen, we stellen onze wijsheid op Hem. En God laat deze nederlagen toe, zodat nadien sterke en door God aangestelde leiders de plaats kunnen innemen. Zoals in dit geval, wanneer Samuel de vervanger ging worden van Eli. En hij ging het land uiteindelijk leiden naar ongekende spirituele hoogtes en een nieuw tijdperk van de koning zouden worden ingeluid doorheen hem. Maar dit zou niet gebeurd zijn zonder die nederlaag. Amen. Het tijdperk van de koningen zou er niet gekomen zijn, moest er niet deze nederlaag zijn gekomen. Amen. En ik eindig met dit 1 Samuel hoofdstuk 4 vers 1. Een nederlaag in uw leven betekent niet het einde van de oorlog. Amen. Je mag hier niet bij neerleggen. Maar je verwacht dat God alles kan gebruiken voor het goede. Zegt hij dat niet? Hij kan alles gebruiken voor het goede. En hetgeen wij moeten doen is ons bekeren, is terugkeren van onze afvallige wegen en God betrekken in ons leven, God betrekken in de nederlaag, God betrekken in die zwaktes, amen. God betrekken in je falen en God kan diezelfde plaats van nederlaag een plaats van overwinning maken. Kijk, in 1 Samuel hoofdstuk 4, alsjeblieft, vers 1. Waar hebben ze die nederlaag geleden? In welke plaats was dat? Dat was hier, ze sloegen kamp bij Eben Hazar. Klinkt als Eden Hazar. Eben Hazar. Er was een nederlaag in Eben Hazar. 30.000 man is daar omgekomen. Maar nu, als je verder leest in 1 Samuel 7, 2, 20 jaar later, ja, het heeft 20 jaar geduurd eer dat ze over die nederlaag heen waren. 20 jaar dat de oud-leiderschap was verwijderd, omgekomen, Samuel was de nieuwe leider, Samuel begint te regeren, alles gaat beter. Hij roept op tot een massale bekering van heel het land. Hij roept op in 1 Samuel hoofdstuk 7 vers 2. Hij verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kirjat-Jerim was overgebracht. Dus de ark was weg. 20 jaar. En steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de Heer. En tenslotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden zoals Astarta weg en richt u met heel uw hart naar de Heer. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Dus deden de Israëlieten de Baals en de Astarta weg en dienden alleen nog de Heer. En toen zei Samuel, laat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de Heer bidden. En het hele volk kwam in Mispa bij elkaar en ze putten water dat ze voor de Heer uitgoot en vastte de hele dag. Ze erkenden, we hebben tegen de Heer gezondigd. En zo gaf Samuel in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. Dus ze bekeerden zich. Hè? Ze gaan terug de strijd aan met de Filistijnen. Dit keer op de manier dat de Heer het wou. Niet zoals 20 jaar voorheen. Hè? Met hun ark in het midden. Nu was de ark weg. Dus konden ze niet anders. De ark was zelfs bij de Filistijnen. Nu konden ze niet anders dan doen wat de Heer hun zei. Dank de Heer dat hij heeft gesproken. En ze behaalden de overwinning. U leest dat, je kunt dat verder lezen, maar ik ga even skippen naar vers 12. Na afloop, na hun overwinning, plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben Hazer. Want, verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Amen. Dezelfde plaats, die werd waarschijnlijk genoemd in 1 Samuel 4, 1, die werd genoemd Eben Hazer, omdat de schrijver reeds wist dat die plaats werd veranderd. Hè. Want die is zo genoemd hier in vers 12, na de overwinning. Ja? En het betekent, de Heer heeft ons geholpen. En plaatsen daar een steen als op het veld van de overwinning. Daar waar 20 jaar geleden een nederlaag was geleden, amen, werd nu een overwinning behaald. En wat was het verschil? Het verschil was, ze hadden nu de Heer betrokken in hun leven. Ze hadden niet de Heer behandeld als een afgod, ze hadden niet behandeld als een traditie of bijgeloof, amen. Ze hadden de Heer behandeld, ze hadden zich bekeerd en zeggen, wij zullen die vreemde goden niet meer dienen, amen. U en u alleen, Heer, zullen we dienen.
U ook en komen.
Amen. Dank u, Jezus. Misschien hebben we al veel nederlagen geleden in bepaalde gebieden in je leven. Wel, God wil onze overwinning geven. Zodat je daar een steen kan plaatsen als blijvend aandenken aan de hulp en aan de kracht van God. Dat je kan zeggen, dit is mijn Eben Hazer. Of ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar hij wil die plaats, die ooit misschien een plaats was van schaamte, een plaats van falen, een plaats van nederlagen, wil hij veranderen in een overwinningsplaats. En het zal gebeuren, dank u Jezus, halleluja, doorheen een persoonlijke relatie met hem. Vader, we roepen u op, Heren, vandaag, Heren, in de naam van Jezus. Als er zaken zijn waarop wij beginnen te vertrouwen, Heren, als er bijgelovige zaken zijn, Heere Jezus, in ons leven, verwijder ze, Vader. Laat ons tonen dat ze zo nutteloos zijn, zo krachteloos zijn. En enkel en alleen, Heren, uw macht, uw kracht, het werk aan het kruis wat u voor ons heeft gedaan, enkel dat, Heere Jezus, is meer dan genoeg. In Jezus' naam, laten we nog samen een lied zingen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.